Allemaal van harte welkom op deze dagsluiting op de vrijdagavond. Ik hoop dat we met elkaar een goed half uur mogen hebben. De organist is vanavond Rens de Winter. En vanavond staan we samen stil bij het thema Zwijgen van God. Misschien is dat wel een grote vraag geworden in uw leven. Waar is God op wie ik vertrouwde? En waarom zwijgt hij? Waarom grijpt hij niet in? En waarom is mijn gebed niet verhoord? Ik roep toch al zo lang? Dat soort vragen kunnen twijfels oproepen, onzekerheid geven, ongeloof en misschien zelfs onverschilligheid veroorzaken. Vanavond gaan we naar aanleiding van Psalm 42 over deze vragen verder nadenken. De organist speelde eerst voor ons uit Psalm 22, de eerste twee verzen. En daar klaagt de dichter van de psalm ook over het verlaten voelen van God. En later zien we dat ook terug in het leven van de Heer Jezus. Ik ga ze u voorlezen, vers 1. Mijn God, waarom verlaat gij mij? En redt mij niet, terwijl ik zwoeg en strij? En brullend klaag in de angsten die ik lij. Dus fel verslagen? Zij ik mijn God bij dag moog bitter klagen. Gij antwoordt niet. Zei ik, desnachts mocht kermen, ik heb geen rust, ook vind ik geen ontfermen in al mijn verdriet. Ik erken nochtans, gij zijt heilig, Heere, en hebt uw huis, de zetel van uw eer, bij Israël, daar uw lof klinkt keer op keer, in gunst doen bouwen. Op u stond vast der vaderen betrouwen, gij zag hen aan. En gij hebt, wanneer ze noden, tot u om hulp vertrouwend zijn gevloden en bijgestaan. wat we in Psalm 22 meegezongen hebben wellicht, dat zien we ook terug, die gedachten in Psalm 42. En ik ga u voorlezen Psalm 42. Verlangen om God te dienen staat erboven. Een onderwijzing voor de opperzangmeester onder de kinderen van Korach. Gelijk een hert schreeuwt naar de waterstromen, alzo schreeuwt mijn ziel tot u, o God. Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God. Wanneer zal ik ingaan en voor Gods aangezicht verschijnen? Mijn tranen zijn mij tot spijs, dag en nacht, omdat ze de ganse dag tot mij zeggen, waar is uw God? Ik gedenk daaraan, ik stort mijn ziel uit in mij, omdat ik placht heen te gaan onder de scharen en met hen te treden naar Gods huis, met een stem van vreugdegezang en lof onder de feesthoudende menigte. Wat buigt gij u neder, o mijn ziel? Wat zijt gij onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal hem nog loven voor de verlossing zijns aangezichts. O mijn God, mijn ziel buigt zich neder in mij. Daarom gedenk ik uwer uit het land van de Jordaan en Hermon uit het klein gebergte. De afgrond roept tot de afgrond bij het gedruis uwer watergoten. Al uw baren en uw golven zijn over mij heen gegaan. Maar de Heere zal desdaags zijn goedertierenheid gebieden. En desnachts zal zijn lied bij mij zijn. Het gebed tot de God mijns levens. Ik zal zeggen tot God, mijn steenrots. Waarom vergeet gij mij? Waarom ga ik in het zwart vanwege des vijands onderdrukking? Met een doodsteek in mijn beenderen honen mij mijn wederpartijders. Als zij de ganse dag tot mij zeggen, waar is uw God? Wat buigt gij u neder, o mijn ziel? En wat zijt gij onrustig in mij? Hoopt op God, want ik zal hem nog loven. Hij is de menigvuldige verlossing mijns aangezichts en mijn God. In deze Psalm 42 lezen we van een dichter. Vermoedelijk, dat wordt gedacht, is het David geweest, die door Saul achtervolgd werd. Die zich als een opgejaagd hert voelt, dat als een vluchtend dier grote dorst krijgt en smacht naar water. Dat dier kan niet meer, maar hij wordt opgejaagd, hij moet wel verder. En hij schreeuwt van nood, zoals dat dieren kunnen doen. Dit beeld gebruikt de dichter om bij God zijn gemis en verlangen onder woorden te brengen. Hij weet wat het is om in Gods huis te zijn en in de dienst van zijn God rust en vrede te vinden. Hij weet wat het is om vrede te vinden bij Gods altaren. Zijn verdriet is te zien aan de tranen die van zijn wangen waggelen. En zijn verdriet wordt verzwaard door anderen die hem bespotten en uitlachen met de woorden, waar is nu je God? Ten diepste spotten ze zelfs met zijn God zelf, alsof God niet bij machte zou zijn om zijn nabijheid te laten voelen en de dichter te troosten. De dichter is in grote nood, in groot verdriet, in onrust, omdat hij zijn God niet bereiken kan en de dienst in het huis van God niet kan bijwonen. Vermoedelijk is dat de dienst in de tabernakel dus geweest. Hij zou zo graag weer naar de dienst van de Heere teruggaan, om samen met anderen Gods naam aan te roepen en hem te eren. Hij voelt zich geestelijk uitgedroogd en roept en schreeuwt het uit tot zijn God. Maar God zwijgt. God antwoordt niet. We lezen daar verder ook niet over in Psalm 42. We lezen nergens daarin dat God hem troost en geruststelt. Wat we hier lezen, kan misschien ook al werkelijkheid zijn in uw leven. Eenzaam en zonder de contacten in de kerkdienst en op de verenigingen die u altijd gestimuleerd hebben en bemoedigd om dicht bij Gods woord te leven en daar vreugde in te vinden. Want geloven doen we toch niet alleen. Maar heeft ook alles te maken met onderling contact en eenheid. Door bij elkaar te zijn en met elkaar de diensten mee te maken en met elkaar over de Bijbel te spreken, dat te overdenken en zo te bidden. Voelt u misschien dat geestelijk dat u geestelijk ook opgedroogd bent, dat u God niet bereiken kan, maar dat hij zwijgt, in ieder geval voor uw gevoel. De dichter van Psalm 42 beleeft dat ook zo. En tot het einde van de psalm blijft dat zo. Maar toch blijft de dichter er niet in steken. Leest u mee in vers 6. Hij gaat zichzelf aansporen. Wat buig gij u neder, o mijn ziel, en zijt onrustig in mij? Hij spreekt zichzelf moed in. Hij zegt, ziel, hoop op God, want ik zal hem nog loven voor de verlossing van mijn aangezicht. Hij weet dus, al ervaart hij dat op dat moment niet, dat hij wel op God moet blijven hopen. In vers 10 tot 12 zien we opnieuw die tweestrijd van de dichter in een bijzondere tegenstelling. Mijn steenrots, waarom vergeet gij mij? Een steenrots is een onwankelbare rots die niemand verplaatsen kan. En zo ziet hij zijn God. Maar toch roept hij uit, waarom vergeet gij mij? Waarom loop ik in een rouwgewaad van verdriet, omdat ik niet bij God kan zijn en zijn aanwezigheid niet merk? Maar ook dan horen we de dichter zichzelf weer tot de orde roepen en voorhouden dat God zijn verlosser en zijn God is. Deze diep ingrijpende vraag kan ook ons zo bezighouden. Waarom zwijgt God in mijn verdriet? Waarom voel ik niet dat God er is in mijn moeilijke omstandigheden? Waar is God nu ik hem zo nodig heb? Waar was God toen ik hem vertrouwde, maar de omstandigheden alleen maar moeilijker leken te worden, terwijl mijn hart riep als een hert dat verlangt naar water, om Gods nabijheid te ervaren en zijn hulp te zien en duidelijk te krijgen over wat er allemaal gebeurde in mijn leven. De waarom-vragen kunnen zich opstapelen onder grote onzekerheid, verdriet en rouw. Mijn steenrots, waarom vergeet gij mij? Waarom neemt God de leiding niet en maakt hij het goed, zoals ik in mijn gebed ook gevraagd had? Leed, verdriet, onrecht, dat is u misschien ook overkomen. Of misschien zit u daar nu middenin. U voelt zich machteloos en roept uw nood uit bij de Heere. Maar het lijkt of de hemel van koper is, alsof uw gebed niet boven het plafond uitkomt. U verkeert in grote nood, maar u merkt niets van een helper. Waar was hij die in zijn woord zegt in Psalm 50, en roept mij aan in de dag van de benauwdheid, en ik zal u uithelpen, gij zult mij eren. Ik las in dit verband pas een verhaal van een Joodse man die dat vertelde aan zijn medegevangenen in een concentratiekamp tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het is een verhaal uit Polen wat al een paar honderd jaar geleden gebeurd was. Een Joodse rabbi zat met zijn leerlingen bovenop een heuvel en had uitzicht over het stadje waar ze woonden. Terwijl ze daar zaten en de rabbi zijn leerlingen onderwees, zagen ze in het dal iets verschrikkelijks gebeuren. Uit het niets kwam een grote groep mensen die de Joden haten, en dat is ook van alle tijden, de stad binnen. Ze plunderen het dorp en vermoorden de inwoners. Zelfs de vrouwen en de kinderen worden niet gespaard. De rabbi en zijn leerlingen zagen het allemaal gebeuren en konden alleen maar machteloos en wanhopig toekijken wat daar beneden gebeurde. Uiteindelijk zei de rabbi, ik wou dat ik God was. Een van de studenten vroeg, maar als u God was, wat zou u dan anders gedaan hebben? De rabbi antwoordde in zijn wijsheid, als ik God was, dan zou ik niets anders gedaan hebben. Maar als ik God was, dan zou ik begrepen hebben wat hier gebeurt. En waarom? Hierin ligt de grote les voor ons. Kunnen wij alles begrijpen wat er gebeurt? Roepen wij als mensen God ter verantwoording van wat hij wel en niet moet doen, moet toelaten en wat hij zou moeten, hoe hij zou moeten reageren in omstandigheden? We lezen daar iets over van Paulus in Romeinen 9, vers 20. Maar toch, o mens, wie zijt gij die tegen God antwoordt? Zal ook het maaksel tot degene die het gemaakt heeft zeggen, waarom heb gij mij zo gemaakt? Het gebruik van het woordje mens geeft al aan hoe klein, nietig en broos we zijn, voor die grote, machtige, almachtige, maar ook liefhebbende God? Zouden wij God, onze schepper, ter verantwoording roepen of God zelfs tegenspreken? God kan het in zijn wijsheid soms wel veel beter vinden om te zwijgen en niet onmiddellijk te handelen, wanneer we daarom vragen. Hij springt niet altijd bij om ons af te schermen voor alle gevaren en verdrietige omstandigheden. Maar waarom is dat dan? En waarom zwijgt God? Dat kan zijn om ons te beproeven. Maar waarom zou God dat doen? Daarom, in beproeving leren we vooral wie we zelf zijn. Leren we dat we juist in ons geloofsleven en alles volledig afhankelijk zijn van Hem. Is het niet ook om onze hoogmoed af te leren en dieper te leren ervaren dat Hij God is? Is het niet om te leren luisteren en gehoorzamen naar wat Hij ons geboden heeft? En in alle omstandigheden Hem blindelings te volgen, Hem te vertrouwen? Laat ik een voorbeeld noemen. Een hond gaat normaal achter zijn baasje aan. Hij denkt er niet over om met een vreemde mee te gaan. Wanneer zijn baasje samen met iemand anders wandelt, is niet gelijk duidelijk wie de eigenaar van die hond is. Pas wanneer die wandelaars op een kruispunt afscheid van elkaar nemen, dan wordt duidelijk wie de eigenaar van de hond is. Want die hond gaat direct richting zijn baasje. Hij gaat met het baasje mee, want hij weet bij wie hij hoort en wie hij vertrouwen kan. Is dat zo ook in omstandigheden dat we de Here volgen en niet gaan dwalen? Misschien heeft u ook wel een boekje gelezen van de Stichting Friedenstimmen, wat vorige zomer uitgegeven werd. Geen prijs te hoog, over de christenvervolging rond en na de Tweede Wereldoorlog in het communistische Rusland. U kunt het nog bestellen, dus zeker een aanrader. Indrukwekkend verhaal van een evangelistengezin die ondanks ontberingen en honger, gevangenschap en ontberingen God blijven loven en danken voor zijn goedheid. Zonder eten op tafel, toch bidden, toch danken. Toch God groot maken voor het eten en de hulp die er nog niet is. Ik vond het voor mezelf beschamend om dat te lezen in onze grote welvaart, in de veiligheid en de vrijheid waar we in mogen leven. En laten we deze mensen ook zeker gedenken, want er zijn nog zoveel landen waar dit speelt. Laten we het leven van de Heer Jezus hier eens op aarde nagaan. Wat heeft Hij meegemaakt? En hoe was het leven van de Heer Jezus? De timmerman uit Nazareth. Werd hem het lijden bespaard? En was zijn leven een leven vol vreugde, gemeenschap met de Vader en met de mensen om hem heen? Zeker die tijden waren er, maar de algemene lijn was ongeloof. Ik lees u een tekst uit Hebreeën 5, 7 en 8. Die in de dagen zijns vleeses gebeden en smeking opzond tot degene die hem uit de dood kon verlossen. Met sterke roeping en tranen geofferd hebbende en verhoord zijnde uit de vrezen, hoewel hij de zoon was, nochtans gehoorzaamheid geleerd heeft, uit hetgeen hij geleden heeft. Jezus heeft in zijn menselijke natuur dus ook gehoorzaamheid moeten leren. Dat heeft hij niet alleen tijdens zijn leven geleerd, maar ook door al wat hij in zijn lijden moest doormaken. In het lijden heeft hij zelf ervaren wat het kost om in het lijden gehoorzaam te blijven. Uiteindelijk heeft hem zelf zijn leven gekost. Maar toch klaagde hij niet. Hij volhardde. Om dit door te maken, zonder zonde, zonder schuld. We zijn begonnen met het zingen van Psalm 22. Mijn God, waarom verlaat gij mij en redt mij niet, terwijl ik zwoeg en strij? Deze psalm wordt als een profetische beschrijving van Jezus lijden gezien. En dat is terecht. Mijn God, waarom verlaat gij mij? Dat klinkt ook op Golgotha. Christus is zo'n volkomen zaligmaker, dat hij zelfs het zwijgen en verlaten van zijn God, zijn Vader, gewillig heeft ondergaan. Hij weet volmaakt wat het is om verlaten te voelen en haters om zich heen te zien, om eenzaam te zijn en de meest diepe betekenis van het woord. Maar wat vraagt God dan van ons? Dat lezen we heel kernachtig in 1 Petrus 2, vers 21. Want hiertoe zijt gij geroepen. Terwijl ook Christus voor ons geleden heeft, wat we net besproken hebben, ons een voorbeeld nalatende, opdat gij zijn voetstappen zou navolgen. Christus is ons dus voorgegaan. Hij is de weg van gehoorzaamheid en lijden gewillig gegaan. En wij mogen onze voeten in zijn spoor zetten. Ik zet mijn treden in uw spoor, opdat mijn voet niet uit zou glijden. De woorden en de wonderen van de zaligmaker hebben in de tijd dat hij hier op aarde was niet veel mensen tot bekering gebracht. Daar hoeven we niet veel niet van te verwachten. We hebben zondag gehoord, zelfs de broers geloofden niet in hem. Maar er ontstond eerder vijandschap. En die vijandschap liep uiteindelijk uit op zijn kruisdood. Deze Christus is naar de hemel gegaan, opdat de trooster, de Heilige Geest, naar deze aarde zou komen. Die kwam om te overtuigen van zonde, van gerechtigheid en van oordeel. Wij mensen hebben de Heilige Geest nodig om de stem van God te verstaan. Christus heeft onder ons geleefd. De Heilige Geest wil in ons wonen. En alles wat Christus gewerkt heeft, wil hij toepassen en uitwerken in ons hart. Hij leert ons ook om stil te worden voor het aangezicht van God. Om ondanks de omstandigheden, ondanks verdriet, ondanks verlaten voelen, toch op hem te blijven hopen. Om zijn stem te verstaan in zijn woord, verlicht door zijn geest. Want al kan het een tijdje lijken alsof God zwijgt, hij is toch de vermenigvuldige verlossing mijns aangezichts en mijn God. Daar gaan we ook uit zingen uit Psalm 42, vers 1 en 3, en ik lees u ervoor. Het hijgend hert der jacht ontkomen schreeuwt niet sterker naar het genot van de frisse waterstromen dan mijn ziel verlangt naar God. Ja, mijn ziel dorst naar de Heer, God des levens. Ach, wanneer zal ik naderen voor uw ogen, in uw huis uw naam verhogen? O mijn ziel, wat buigt u neder? Waartoe zijt gij mij ontrust? Voed het oud vertrouwen weder. Zoek eens hoogste lof uw lust. Want Gods goedheid zal u druk eens verwisselen in geluk. Hoop op God, slaat ogen naar boven. Want ik zal zijn naam nog loven. Zullen we samen de Heere danken en bidden. Genadig en grote God, hoe rijk is het om dit te mogen lezen in uw woord, daarover na te denken. Misschien is het ons eigen leven wel, die worsteling, waar is God? Of misschien hebben we wel het gevoel, ik heb dit nooit beleefd. Heere, misschien leeft in ons hart wel, ik wil wel en ik bid zo, maar de Heer antwoordt niet. U weet de oorzaken. Heere, u weet waarom. Heere, u weet ook de weg daaruit. En we bidden u, maak ons ijverig om niet te zien op de omstandigheden, maar te zien op u. Op het grote werk wat u doet in mensenharten. Op de zegen die u geven wil als we zoeken in uw woord. Heere, de Heer Jezus was op aarde. Hij liep rond, iedereen kon hem zien, kon de wonderen zien. Maar toch hielp dat niet. Toch was het niet, voor velen niet, het middel tot bekering. Maar de Heilige Geest, die opende de harten. Die veranderde wat. Die wees op u als de redder, als de zaligmaker. En we bidden om die Heilige Geest, Heere, kom in ons leven. Want u wilt toch in ons wonen. Heere, kom met uw geest om ons dwaze hart te onderwijzen, te leren wie u bent. Heere, want het is onze eigen zonde, onze eigen schuld, dat we zo ver van u vandaan zijn. En het is nog uw liefde en uw trouw, dat u soms ons een tijd in het donker laat. Laat tobben in onze eigen onkunde. Maar Heere, toch mogen we steeds naar u terug. En hoe rijk is dat? Heere, we bidden u, geef dan een zoekend leven. Geef dat we niet afhaken omdat we gefrustreerd worden. Want er is geen enkele reden toe. Want u bent God. En u wilt niet anders dan dat we ons bekeren tot u. Maar wilt u ook geven, Heere, dat we ons leven heiligen voor u. U zullen zoeken, u zullen vinden. Heere, als we dan mogen zien wat het leven bij u in de hemel zal worden. Daar is al die belemmering niet. Er is geen eenzaamheid. Wij mogen u van aangezicht tot aangezicht zien. En hoe heerlijk zal dat zijn. Heere, als er geen schroom meer is. Als er geen afstand meer is. Als we u mogen dienen zoals we hier in de kerk nog nooit hebben mogen doen. Maar tegelijk zien we er ook naar uit, Heere, dat we hier in de kerk weer bij elkaar kunnen zijn. Dat de dienst weer zijn gewone gang kan gaan. Dat ook samen u mogen dienen. Tot uw eer mogen zingen, samen ook uw naam groot maken. Heere, wilt u geven dat die tijd ook weer aan mag breken? Wilt u ons genadig zijn? Heere, want ook deze ellende hebben wij verdiend. Maar u bent genadig en we smeken u, help. En geef dat ook deze periode, die we toch ook wel terugzien als een donkere tijd, dat die voor velen tot zegen mag zijn, stil mag zetten. Misschien wel door verlies, misschien wel omstandigheden die we nooit gedacht hadden. Maar u klopt op ons hart en u roept ons op tot u te komen. We bidden u, Heere, voor de familie van mevrouw Stuyven, de Heere Glanster, die overleden is. Wilt u hen troosten, alle die om haar heen stonden. Heere, wilt u kracht geven, ook om zonder haar door te gaan. Wilt u nabij zijn. We bidden ook voor de kerk in de vervolging, daar werd ook iets van gezegd. Er zijn zoveel die om uw naam, omdat ze in uw naam gebeden hebben, vervolgd worden, gemarteld worden, gevangen gezet, door de omgeving uitgespuugd. We smeken u, getrouwe God, geef dat ze mogen standhouden, dat ze hun vrede, hun geluk, ondanks alle omstandigheden, toch bij u mogen vinden. Heere, want bij u is leven, het eeuwige leven. Schenk ons dat. We danken u voor alles wat u gaf de afgelopen week. Dat u ook verder met ons optrekt, ook richting de zondag. Help de dominee, uw knecht, om dan ook het woord te brengen. Wilt u in ons midden zijn? Wilt u in iedere huiskamer bezoek brengen en harten vernieuwen? We vragen uw vergeving voor al onze zonden, om Jezus wil. Amen. Tot slot gaan we luisteren naar Psalm 147, daarvan het zesde vers. Een hele bekende, de Heere betoont zijn welbehagen aan hen die nederig naar hem vragen. Hem vrezen, zijn hulp verbeiden en door zijn hand zich laten leiden. Die hoe het ook mocht tegenlopen, gestadig op zijn goedheid hopen. O Salem, roem de Heere der Heren. Wel uwe God, o Sion ere. En ik wens u verder een gezegende avond.